Hallo allemaal en welkom bij Boekenreden. In deze nieuwe podcastserie ga ik in gesprek met auteurs over hun boeken. En de allereerste gast van de allereerste aflevering in deze serie van Boekenreden is niemand minder dan Aad Vlag. Welkom Aad.
Dankjewel Mark, jij ook welkom.
Ja, het is altijd leuk om aan een nieuw project te beginnen, aan een nieuwe reeks te beginnen, om het zo maar even te zeggen. Leuk dat jij mijn eerste gast wil zijn.
Ik voel me vereerd.
Het is wel bijzonder, want zonder dat we daar bij stil hebben gestaan van tevoren, hebben wij best wel een lang geleden geschiedenis. En in die zin is de podcast natuurlijk een mooi linkje naar het feit dat we ooit samen jouw luisterboeken hebben uitgegeven. En ook weer samen met Han natuurlijk. En dus de eerste paar boeken, dat was Zwarte Lust als eerste en daarna nog een aantal.
Ja. Ja.
En dat was een begin van een lange audioreis.
Ja, momenteel zit ik aan de 11 boeken. Hè. Ik ben met mijn 12e ben ik dus bezig. En ik heb inderdaad nog mooi die prachtige cd's die je had gemaakt. Die staan in de kast. Een stukje tastbaarheid uit het verleden. Heel fraai.
Gebeurt nu eigenlijk nooit meer. Dat was in, ik denk de laatste keer dat we dat gedaan hebben, was in 2013 of 14 of zo. En inmiddels is het natuurlijk wel allemaal volledig digitaal. Ja. En streamen ook boven downloaden. En zo is er een hoop gebeurd, om het zo maar te zeggen. Hey, maar laten we even bij de basics beginnen, Aad. Wie is Aad Vlag eigenlijk?
Ik ben Aad Vlag. Ik ben 66 jaar. Ik heb in mijn leven al heel veel gedaan. Ik ben eigenlijk begonnen als gymnastiekleraar. Ik heb in de Haag op de Sportacademie gezeten. Maar tijdens een handbalwedstrijd scheurde ik mijn kruisbanden. En dan ben je eigenlijk een beetje uit het beroep, laten we maar zeggen. Ja, ik werkte eigenlijk toen wat bij voor de gemeente Den Haag. En ik werkte in de sporthallen. Dus ik ben een tijdje ambtenaar geworden. Nou, als je dat een paar jaar doet, dan had ik echt het idee, hier wil ik niet oud mee worden. En dat is niet geheel mijn idee van hoe je onderling samen kunt werken en werken en ideeën en hoe je kunt profileren. Ja, nou kijk, in de hoek van de kamer waar ik toen zat, stond een computer. In Den Haag zeggen we computer. En niemand kon ermee omgaan. Dus dat ding stond daar gewoon. Dus ik denk, ach, ik had begrepen dat als je op een knop drukt, dat er van alles uitkwam. Dus ik drukte op alle knoppen en er kwam werkelijk helemaal niks uit. Maar aan de andere kant van de gang waar ik zat, zaten een paar mensen van verkeer. En die werkten met het programma Lotus 1, 2, 3. Dus ik liep er naar binnen. Ik zei, jongens, leg eens uit hoe dat werkt. Nou, die legde dat uit. En toen kon ik dus mijn administratieve werk, waar ik dus pak een beetje een uur of 10 mee bezig was, dus terugbrengen naar een half uur invoeren.
Waanzinnig.
Ja, dat was echt geweldig. Dus ik denk, ja, dit is fantastisch. Nou, een beetje rondkijken was natuurlijk in de mooie tijd, in de 80e jaren. En ik ben toen eigenlijk voor mezelf begonnen, hè, automatiseringsbedrijf gestart. Met name dus het cursuswerk. Ik heb ambtenaren opgeleid in toen de tijd heel veel WordPerfect, later in Word, Lotus, Excel, Access, van alles en nog wat. Nou, dat 25 jaar volgehouden. En ik ben een boekenfan. Ik las waanzinnig veel boeken. Ik heb ooit eens een cursus quick reading gevolgd om maar nog meer boeken te kunnen lezen. Dat zou ik trouwens niemand aanraden, hoor.
Hoezo? Wat is het nadeel? Onthoud je toch niet goed?
Het nadeel is dus dat je alleen de hoofdlijnen pakt en niet de details.
Ja, ja.
Want je leest eigenlijk als het ware diagonaal. En dan leer je gewoon de hoofdlijnen eruit te pakken. Maar goed, ik heb dat dus. Ik heb er af en toe nog wel voordeel bij. Als ik andere stukken moet lezen of de krant moet lezen, dat gaat bij mij heel snel. Okay. Maar bij een boek, daar kan ik echt helemaal in verdrinken. Ja, en ik las dus al die boeken. En omdat mijn vrouw dus ook 10 jaar ouder is dan ik, had ik dus ook altijd al de afspraak gemaakt met mezelf en met haar van ik ga niet door tot mijn 65ste. Want als we dan nog leuke dingen willen doen, dan is zij 75 en daar hebben we eigenlijk geen zin in. Dus ik heb toen ik 52 was, toen ben ik eigenlijk met pensioen gegaan. Ik heb mijn bedrijf verkocht. En ja, die boeken die trokken natuurlijk heel erg. En het punt is dat ik nooit dacht van ik wil een boek schrijven. Maar ik dacht, ik wil een bepaald boek lezen. Ik had een verhaal in mijn hoofd. Ik denk, dat lijkt me leuk, dan wil ik lezen. Maar dat was er natuurlijk niet. En een van de laatste cursussen die ik had gegeven, dat was een Wurf vervolgcursus. En er zat een heel aardige man bij. Die zei, ja, ik ben politieagent, maar in mijn vrije tijd schrijf ik boeken en ik wil alle trucjes van Word weten om zoveel en zo snel mogelijk dingen te doen. Ik denk, ja, verdikke me, zeg, jij wel en ik niet. Dus ik kwam thuis en ik zat zo te vertellen. En mijn vrouw is wat dat betreft altijd heel nuchter. Die zegt, ja, Aad, je lult nu al jarenlang over het schrijven van een boek. Maar zolang je erover blijft praten, dan komt er gewoon geen boek natuurlijk. Nee. Dus ik denk, ja, nou, verdikke me, je hebt weer gelijk. Ja, zoals helaas zo vaak, mag ik nou wel toegeven. Dus toen denk ik, ik ga het verhaal schrijven. Maar dat was best heel erg een ingewikkeld plot. En ik wist helemaal niet of ik kon schrijven. Ik had natuurlijk in mijn werk vrij veel rapporten geschreven. Maar ja, kijk, als je Word start en je ziet die knipper linksboven staan in het witte scherm. En er moeten honderden pagina's voor een mooi verhaal uitkomen. Dan denk ik, ja, dat is een andere koek. Dus toen heb ik nagedacht en ik denk van ik ga een veel simpeler verhaal schrijven. En toen heb ik gekozen voor een seriemoordenaar in de Amsterdamse kinkywereld. En er wordt een rechercheur opgezet en die krijgt een vrouwelijke collega. Dat ziet er natuurlijk helemaal niet zitten, maar natuurlijk gaan ze door. En natuurlijk worden ze verliefd en bla 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 bla. Weet je wel, dat is een plot zo ontzettend dun en zo simpel. Maar ik vond het schrijven heerlijk. Dus, en na een paar maanden stonden dus 250 pagina's neer. En dat was dus zwarte lust. En het probleem was dat ik van de boekenwereld helemaal niks wist. Ik denk, wat moet ik nou doen? Moet ik een uitgever zoeken? Nou, ik had in die tijd al begrepen dat uitgevers bijna geen nieuwe lezers aan.
We praten nu over 2009 ongeveer, volgens mij.
Ja, 2009, precies. Toen was mijn eerste boek. En dus toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij een potuitgeverij die nu niet meer bestaat. Die heeft het uitgegeven. En ik zat later te kijken in dat contract wat ik zonder te lezen had getekend, ja, natuurlijk. Ja, ja. En ik denk, verrek, ik ben 3 jaar al mijn rechten kwijt. Het boek werd neergezet voor €24,95 en ik hield er zelf €1,43 aan over. Ik denk, vind ik ook niet fijn. En maar ik had wel door dat ik op dat moment kon schrijven. En toen ben ik dus eigenlijk, mijn tweede boek is het boek wat ik altijd had willen schrijven. Dat werd het Concilie van Zeven. Dat is een veel ingewikkelder plot. En na een jaar stond het ook op papier. En toen was er iets heel gaafs eigenlijk in mijn leven. Ik ging naar een schrijversbijeenkomst in Vught. En dat was een bijeenkomst voor kunst en cultuur. Dus er waren ook schilderijen en een beeldhouwer en meer van die naart. En 5 schrijvers. En er zat Han Peters bij. Die leerde ik voor het eerst kennen. En dat klikte enorm. Han is net zo stront eigenwijs als ik af en toe.
En,
we hadden de grootste lol samen. Het jaar daarvoor hadden ze ontzettend veel bezoek en op dat moment echt helemaal niks. Dus we hebben eigenlijk de hele middag een beetje onderling zitten kletsen en meer en voilà. En hij liep eigenlijk tegen dezelfde problemen op als ik van hoe kan je nou je boek gewoon goed uitgeven. En toen was net het begrip clusteruitgeverij een beetje bekend. En toen zei ik van ja, Hanner, ik heb er helemaal geen zin in. Ik zeg, 25 jaar een bedrijf gehad en ik ben heel slecht in administratie. En ik heb er helemaal geen zin om dat weer op te gaan zetten. Toen zei hij van, dat vind ik dus helemaal niet erg. Alleen mijn probleem is dat ik niks van de techniek weet. Hij zegt, ik kan geen website maken, ik kan geen e-pubs maken, ik kan geen pdf's maken, ik kan geen... Ik zeg, dat is mooi. Zeg, dus als jij die clusteruitgeverij wil gaan opzetten, is prima. Ik zeg, dan help ik je wel met de techniek. Nou, en dat is nu dus onderhand een 13, 14 jaar geleden.
Ja, de tijd vliegt.
Volgens mij al bijna 15. En zo is het eigenlijk ontstaan. Nou, en toen heb ik het schrijversvirus gekregen. En Het ging door. Hè. Ik schrijf dus verschillende boeken. Ik heb ook een kinderboek geschreven in samenspel met mijn kleinzoon.
Ah, cool.
Dat is echt heel leuk geworden. Ik heb wat erotisch getinte boeken geschreven. Hè. 50 tinten grijs. Nou ja, mijn collega zegt altijd, jouw boeken zijn veel beter daarin. En ik ben dus thrillers erin gaan schrijven. Hè. En mijn grote voorbeeld is Harlan Coben. Een geweldige thriller schrijver. En dat liep en dat ging heel erg goed. En toen later had ik het idee van, ik wil een science fiction boek schrijven. Dat heb ik eigenlijk altijd een beetje vooruitgeschoven. Omdat ik dacht voor science fiction schrijven, dat is toch echt wel pittig. Je moet er als schrijver ervaring voor hebben. Want kijk, ik wil geen lulkoek verkopen.
Je hebt natuurlijk een bovengemiddelde interesse in science fiction. Hè? Dat is duidelijk. Maar wat maakt dat nou anders dan het schrijven van een thrillerboek of een roman of een detective? Want je geeft aan dat het is moeilijker.
Ja, ik vind het zeker moeilijker. Ik zal ook vertellen waarom. Kijk, bij een thriller, daar kan je alle kanten op gaan. Alles is goed. Wat je ook doet. Het enige waar je op moet letten, dat is dat je geen plotfouten maakt. En bijvoorbeeld, als je ergens schrijft, volgende week ben ik jarig. Kom je op mijn verjaardag, het volgende hoofdstuk. Een maand later op de verjaardag van Piet. Snap je?
Ja.
Dat zijn plotfouten en die kunnen bij thrillers ontstaan. Als je science fiction schrijft, dan wil ik altijd iets schrijven. En je schrijft natuurlijk over iets wat er niet is, wat niet kan. Maar ik wil het op een manier beschrijven dat je denkt, het kan niet. Maar het is toch een beetje logisch wat er geschreven wordt. Hè? Bijvoorbeeld, ik wil radioverkeer over 20.000 lichtjaren hebben. Nou, als je dus iets zegt, komt het over 20.000 jaar ergens anders aan. Dus daar moet toch goede communicatie zijn. Dan kan je natuurlijk schrijven van, ik maak een hyperradio en deze hyperradio die maakt verbinding. Maar ik wil dat toch doen, dat dan bijvoorbeeld iemand anders zegt, jeetje, hè, hoe kan het dat je dat doet? En dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, als je kijkt naar de kwantummechanica, dan zie je dus dat dus deeltjes ongeacht de afstand op elkaar reageren. Ik zeg, en als ik hier in de microfoon zeg, hallo wereld, 20.000 lichtjaren verderop, de kwantummechanica die zorgt ervoor dat die deeltjes net zo reageren. En daardoor staat ook hallo wereld. Kijk, zie je, ik heb dan iets verklaard wat niet mogelijk is, maar toch aan de andere kant redelijk logisch is. Hè?
Ja.
Zo kreeg ik dus een mailtje van een Belgische lezer en die zei van, ik heb zoveel science fiction gelezen, maar de manier hoe sneller dan lichtreizen beschrijft, zegt hij. Ja, dat is toch wel heel apart, want het gaat altijd over wormholes en tunnels en alles en nog wat. Terwijl ik gewoon zeg van, alle massa's hebben verbinding met elkaar, dus er zijn overal lijnen. En als je ergens naartoe wil vliegen, dan zo'n zwaartekrachtlijn naar bijvoorbeeld Jupiter, ik noem het een dwarszaad, die wordt omgebogen tot voor het ruimteschip. Daar ontstaat dus een soort raamwerk waar het ruimteschip invliegt. De lijn klapt terug en het schip is in één slag bij Jupiter.
Ja.
Zie je dus? Ook niet mogelijk, maar op een andere manier en wel verklaard.
Als je daar maar constant in bent, hè, de hele tijd. Want er zijn natuurlijk heel vaak in allerlei franchises, en ons geliefde Star Wars is een mooi voorbeeld hier in dit geval, allerlei discussies over. Want je had op een gegeven moment in de Star Wars filmen natuurlijk dat Han Solo zegt van, ik heb de Kessel Run in 12 parsecs gedaan.
Ja, ja, ja,
en,
ja.
En er is nog steeds discussie over, is 12 parsecs nu een snelheid of een afstandsmaat?
Ja,
en die vraag werd jaren later, echt 30 jaar later pas beantwoord in de Solo film. Omdat ze dan letterlijk een andere route nemen en dan was het daardoor was het 12 parsecs, dus het is afstand.
Ja, geweldig. Ja, ja, ja.
Mooie
nee, dat probeer ik wel. Ik maak ook niet zo vreselijk veel notities, maar bepaalde zaken noteer ik dus wel, om dus geen ook technische onlogica te krijgen. En dat maakt het gewoon leuk. En het punt is dat ik ook al vanaf hele jonge jaren in mijn hoofd heb dat het leven op aarde wel eens heel anders zou kunnen zijn ontstaan. Hè, wat een heleboel mensen denken. En ik heb er dus mijn draai aan gegeven via de verborgen waarheid. En dat is ja, toch heel erg leuk. En met name heb ik het zo proberen te schrijven dat die reactie, want ik krijg vrij veel reacties van lezers, vind ik enig. Vind ik een van de leukste dingen die er zijn. Dat mensen zeggen van, het lijkt eigenlijk helemaal geen science fiction boek. Oh, trouwens, juist voor jou. Degene die dus de verborgen waarheid heeft ingesproken, daar kreeg ik dus een berichtje van. Van joh, toen ik die opdracht kreeg om dat te doen, zag ik dat helemaal niet zitten. Want ik zie science fiction helemaal niet zitten. Ik vind dat een totaal iets wat niet bij mij past. Hij zegt, maar ik ben helemaal om. Hij zegt, ik had helemaal niet door dat science fiction was. Want ik had zes hoofdpersonen genomen. Want ik heb ooit eens van Alistair MacLean gehoord dat je nooit meer dan zeven personen moet nemen, omdat mensen niet meer dan zeven personen kunnen onthouden. Nou, okay. Dat vond ik wel aardig iets. Dus ik had er zes genomen en dan niet van die brave mensen. Hè? Een oplichter, een hoer en een vechtersbaas. Dat vond ik ook eens leuk om te doen. Ja, en dat maakt het gewoon ontzettend gaaf. Dus ja, ik ben al met mijn derde science fiction boek bezig. Dat heet Het Geheim van de Rode Planeet. Want met name Mars is op dit moment erg in, hè, vanwege de conjunctie, vanwege de stand en de vluchten die ernaar zijn. Nou ja, op Mars is verschrikkelijk veel narigheid aan de hand, dat weet jij nog niet, maar ik beschrijf dat in mijn boek. En ja, dat kan wel eens het einde van de aarde betekenen, maar misschien dat we het aan het eind toch nog redden.
Zo gaat het wel meestal natuurlijk, over plot twist gesproken. Ja, maar jij schrijft dan in de science fiction hoek natuurlijk meer best wel gekoppeld ook aan de realiteit en de werkelijke aarde. En dan ga je filosoferen over hoe dingen kunnen zijn. Hè? Maar zou je ook bijvoorbeeld, kijk als je naar Star Wars, Star Trek, al dat soort franchises kijkt, dat is natuurlijk meer in de science fantasy-achtige hoek. Dus er komen ook een hoop... waarvan uiteindelijk heel veel dingen later ook waar worden, omdat het tijdje gewoon inhaalt. Want Disney heeft nu zelfs een echt werkend lichtzwaard die je kan gaan bewonderen. Dus bedenk het maar. Hey, maar zou jij ook bijvoorbeeld voor een bestaand genre kunnen of willen schrijven? Of zou je dat te veel beperken? Ik bedoel een bestaande franchise, niet bepaald genre.
Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ik zeg altijd zo van ik wil, zolang ik de vrije hand heb en pure fictie kan schrijven, vind ik het leuk. En dan zeg ik direct ja. Als er een keurslijf wordt neergezet, ja, dan is het weer afhankelijk van hoe strak is dat keurslijf, hoeveel mogelijkheden heb ik om mijn eigen route erbuiten te vinden. Dan hangt het daar vanaf. Maar ik zou dat wel leuk vinden, maar ik heb ooit eens opdracht gekregen van iemand, schrijf een boek over mijn leven, want die had nogal een heel apart leven. En dan zei ik ook van ja, maar ja, kijk, het is heel simpel. Als jij bijvoorbeeld op straat loopt en je zegt van 3 meter verder kakt een vogel voor me. Zeg, als ik dat beschrijf, nou, dan krijg je hem op je voorhoofd. Die loopt langs je bril naar beneden tot over je mondhoek. Ik zeg, want ja, ik overdrijf en ik vind dingen leuk en het is niet geheel de werkelijkheid. Nou, ik heb het toch over laten halen, ben eraan begonnen. Maar na een paar maanden gebeurde precies wat ik vreesde. Ja, maar dit en ja, maar. En ik heb altijd moeite met ja, maar mensen. Hè? Ja, maar is emotioneel nee. Dus dan zeggen ze ja, maar. Dus ik heb de opdracht teruggegeven en ik heb gezegd van dat moet je gewoon dan doen met een bijvoorbeeld een studentjournalistiek.
Of iemand die een biografie wil schrijven. Jij wil gewoon. Jij wilde misschien een verhaal schrijven wat gebaseerd is op de waarheid. Dus wat ware elementen heeft, maar daarna ga je gewoon lekker je
gang. Ik ga lekker aan de gang.
Ja, heel anders. Ja. En heb je altijd, want je beschreef het al een klein beetje aan het begin, maar heb je altijd dat schrijverskriebeltje gehad, zeg maar?
Nou, laat ik zo zeggen, nooit het schrijverskriebeltje, maar mijn opstellen waren altijd 3 keer zo lang als van mijn klasgenoten. En, maar ja, ik had een ontzettend lastige leraar Nederlands. Die man die was heel erg gereformeerd. Daar heb ik verder niks tegen, maar ook niks mee. Mm. En die zei altijd, want ik zeg van ja, God, ik wil een boek lezen van Heer Heresma. Of ik wil een boek lezen van, of een van mijn eerste boeken was van Jan Wolkers. Kort Amerikaans. Nou, het begint zo. Erik zag zijn hand onder haar bloesje met zijn vingers. Tilde die de BH naar voren. En de borst viel als een rijpe meloen in zijn hand. Ik dacht, dat boek wil ik lezen.
Nou, hoe oud was je toen?
Toen een jaar of 14, denk
ik. Ja, dan begrijp ik het wel.
Ja, precies. En daar haal je wel van rijpe meloenen. Hè? Ja. Dus, maar... ja, die man die heeft op geen enkele manier gestimuleerd om daar wat mee te doen. Ik had al leren Engels en die vond alles prachtig. Die zegt, I want you to read. Doesn't matter what you read, I want you to read. En alles mocht, mocht ik lezen en wat dan ook. En ik heb nog eens een toneelstukje geschreven wat toen werd uitgebracht. En daar was ik zelf, trad ik een op en was ik een spermatozoïd. Dus ik stond met een of andere panty over mijn kop.
Precies. En weet
ik wat dan ook. Ja, was echt. Dus het heeft er wel in gezeten, maar ik heb nooit gedacht, ik wil schrijver worden. Absoluut niet. Nee, dat was dus wat ik al zei. Ik wilde dat en dat boek lezen, wat er niet was. Ik denk, nou, dan moet ik het allemaal schrijven. Dus,
dat is een hele sterke motivator voor heel veel mensen. Ik bedoel... Ik kocht ooit in 2003, toen ik nog in Rotterdam woonde, bij de Donner op de lijnbaan toen nog.
Ja, Donner, geweldige zaak.
Ja, zeker. En daar kocht ik toen voor de eerste keer een luisterboek. Ik denk dat het Advocaat van de Duivel was, van Grisham. Die nam ik mee, die nam ik mee op vakantie. En toen had ik zo'n Discman nog, in die tijd.
Ja.
En toen had ik het geluisterd en toen dacht ik, oh, gaaf, dit wil ik vaker. En, maar ja, toen was er dus niks te vinden online. En toen ben ik maar zelf die online webwinkel in luisterboeken begonnen destijds. Dat was de eerste trigger. Het is er niet, dan doe ik het wel zelf.
Ja, nou, geweldig hoor. Dat, ja. Ik vind dat... Ja, ik hou ervan. Ik hou heel erg als mensen zoiets doen. Ik hou ook heel erg van professionalisme. Wat het ook is, of het nou een voetballer is, of het Cruijffjes, of er kwam bij ons... Een keer twee jonge gasten die gingen zijleggen. Als je dat zag hoe dat ging. Zo geweldig, zo soepel, zo professioneel. Ik vind dat prachtig. Daar hou ik van.
Ja,
dus goed hoor, als je dat zo hebt gedaan. Ik weet wat het is om een bedrijf te beginnen. Dus daar loop je tegen alles aan. Kijk, je begint met iets omdat je daar goed in bent. Maar je wordt ondernemer en er komen zoveel factoren bij.
Ik weet het.
Nou, dat weet jij. Maar,
ik ben ook al 20 jaar onderweg hè, met dat soort dingen.
Ja, daarom hoef je niks te vertellen.
Nee. Daar gaan we het in deze podcast ook niet over hebben. Dan zijn we nog 3 uur verder. Hey, je hebt dus best veel boeken geschreven. Hè? 11 geschreven, 12 onderweg. In een aantal verschillende genres. Maar als je even naar die thrillers, want daar heb je er het meest van, denk ik.
Ja.
Die genre, wie is dan je primaire lezersgroep?
Oei, dat is een hele goede vraag, Mark.
Daar moeten we Han voor bedanken, want die heeft ze bedacht.
Laat ik zo zeggen dat ik zelf nooit heb nagedacht over een specifieke lezersgroep. Maar ik zeg het, ik krijg vrij veel mail van lezers. Ik zet dat ook voor in mijn e-pubs. Hè.
Ja.
Met een bepaalde code kunnen ze direct dus een review aan mij doen. En daarin is toch wel uitgekomen dat het wat oudere publiek is. Van 40 tot 80 wat mijn boeken leest. En of dat nou komt dat de jongere mensen minder lezen dan vroeger, of dat zo is, weet ik niet eens. Dat is dus eigenlijk zeg maar de club die het meest leest. En ik moet toch ook wel zeggen, vrij veel vrouwen.
Hmm.
Vrij veel vrouwen. En dat is toch, want over het algemeen heb ik het vooringenomen idee dat vrouwen minder thrillers lezen. Dat een thriller echt een wat meer mannelijke is. Maar ja, dat zat in mijn hoofd. En dat blijkt dus eigenlijk, althans wat mij betreft, helemaal niet zo te zijn.
Ja, nee, dat kan ook iets zijn wat in de loop van de jaren veranderd is natuurlijk. Ik bedoel,
ja.
Wat dat betreft blijft dat soort dingen altijd wel in beweging natuurlijk.
Ja, maar goed, kijk, spanning. Ik denk dat iedereen dat daarnaar kijkt. Ik bedoel, Als je films kijkt, er zijn mensen die gek van horrors of van spanning of van Netflix. Dus het is eigenlijk altijd een stukje spanning. Hè? Dus je beschrijft iets wat in het normale leven bijna niet gebeurt. Hè? Laat ik het zo zeggen. Dus je kan als lezer dan van afstand veilig het meebeleven. Hè? Daarom schrijf ik ook heel veel in dialoogvorm. Ik hou ontzettend van dialogen. En daarin zet ik dan ook van, hij zei dit of hij dacht dat. En ik vind het ook prachtig om in dialoogvormen dus iets op te schrijven waarbij je in ene keer een beeld hebt van iemand. Hè. Zo beschreef ik in het Marshall-document. Mm-hmm. Beschrijf ik bijvoorbeeld, dan komt de hoofdpersoon in een dorp en helpt hij een oude man even met uitladen. En dan zegt die oudere man, mijn vrouw is niet thuis, dus ik kan u geen koffie of thee aanbieden. Kijk, daar kan ik van genieten, hè, van zo'n zin. Hè. En dan geef je daar in feite in één zin eigenlijk aan wat het voor een persoon is. Ja, en dat vind ik prachtig. En ja, nogmaals, je creëert een wereld waar mensen inkruipen. Ik heb altijd het idee dat je in een protagonist, in een hoofdpersoon moet kruipen. En dat wil ik dan heel graag doen.
Er zijn wel steeds meer momenten waarop je ziet dat ook doorbroken wordt. Of waardoor die protagonist er niet altijd is. Je ziet dat in de tegenwoordige tijd, in de recente boeken. Althans, dat is mijn beeld de laatste tijd wel heel erg. Is dat die gebaande paden van de standaard verhaallijnen, die eigenlijk, het is een soort recept en de details vul je als schrijver bij wijze van spreken in, dat wel steeds meer doorbroken wordt om het weer interessant te maken voor heel veel mensen die al heel veel hebben geconsumeerd. Want weet je wat het is? Er is zoveel tegenwoordig. We kunnen zo gigantisch veel kiezen. Er is zoveel content. En, dat is natuurlijk, als je kijkt naar de boeken top 100 of zo. Ja, ik zou bijvoorbeeld niet weten wat er allemaal in staat. Maar dat is natuurlijk, de meeste mensen lezen misschien 1 of 2 boeken per jaar. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat mensen jouw boeken überhaupt weten te vinden? Want het is natuurlijk wel in een, het is een groot genre, maar er is heel veel aanbod ook.
Ja, nou raak je dus een behoorlijk pijnpunt bij mij. Want in mijn bedrijf ook, ik was heel slecht in acquisitie en ik kan vrij goed andere mensen verkopen, maar mezelf dus totaal niet.
Aha.
Dus daar schort het gewoon heel erg aan. Dat besef ik ook donders goed. Ik heb natuurlijk mijn Facebookpagina waar ik bijna nooit iets mee doe. Ik zit in behoorlijk wat Facebookgroepen van boekenlezers. En dan lees ik dus om te kijken wat de mensen daarvan vinden. Of wat het idee is, wat het genre is. En als mijn nieuwe boek uit is, gebruik ik het natuurlijk ook als een stukje promotie. Maar ik deel daarnaast natuurlijk visitekaartjes uit. Maar eigenlijk is er geen gerichte acquisitievormen. Dat is absoluut een probleem. Dus als iemand zich geroepen voelt om daar iets mee te doen, die van mijn boeken houdt, dan is die ontzettend welkom. Hè? Ik heb een behoorlijk grote groep van proeflezers. En mensen die dus ook de boeken corrigeren op deetjes en teetjes en op plotfouten, wat dan ook. Dus er mag best een groep bij die mij promoot. En daar kunnen we leuke dingen over afspreken.
Ja, nou, bij deze genoteerd. En dat is natuurlijk wel wat het is. Ik ben natuurlijk zelf marketeer in online marketing dan. Maar ze zeggen niet voor niks. Eigenlijk begint het werk van de auteur pas op het moment dat het boek af is. En het op de markt komt, wat je heel vaak ziet binnen boekpromotie, althans van oudsher moet ik wel zeggen, want je ziet natuurlijk ook dat steeds meer veranderen, dat er heel erg naartoe wordt gewerkt naar een boeklancering, vroeger dan met een fysieke presentatie en een borrel en weet ik wel allemaal. En dan de dag daarna ligt het boek in de winkel en dan heel veel auteurs denken dan, nou, laat maar komen.
Ja.
En daar zit de pijn, daar zit juist het euvel en de meest succesvolle auteurs, ongeacht het genre, zijn vaak de mensen die daarna een jaar lang fulltime zo'n beetje hun boek gaan lopen promoten. En ervoor zorgen dat het overal op tafel komt te liggen en bij programma's. En ja, lezingen geven, gewoon heel actief daarmee mee zijn. Dat is natuurlijk in heel veel gevallen wel sleutel. Want ja. Het zijn niet de beste boekenauteurs die de meest succesvolle boekenauteurs zijn.
Ja, 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 dat is ook zo. Kijk, en natuurlijk heb je het medium televisie. Ik bedoel, de wereld draait door, is er niet meer. Maar als Matthijs van Nieuwkerk het boek ophield en zegt, morgen ligt het in de boekhandel.
Dan was het goed.
Ja, dan is het goed. En als iemand een bekend iemand is en die schrijft dan een boek of die heeft het een ghostwriter laten schrijven, ja, dan wordt het gewoon wel verkocht. Kijk, ik ben ook heel trots op alle mails die ik van mensen krijg van dit is absoluut topniveau. Je kan het vergelijken met Grisham, met Cobain, met Foresight. Ja, dan loop ik te fluiten door het huis.
Ja, toch?
Ik kreeg laatst een mailtje van een Belgische dame. En die zei, nou Aad, je hebt me mijn nachtrust gekost. Ik ben gisteren om 11:00 begonnen met het lezen van Schaamteloos Verlangen. Ik heb de hele nacht doorgelezen. Het is nu 10:00. Ik heb het boek uit. Ik ben doodmoe. Nou, dankjewel.
Ja, lekkere recensies?
Dat is fantastisch, hoor. Ja. Daar ben ik zo blij met mijn succes. Of mensen die komen hun boek halen. Hè. Er was een keer een man. En die zei van, ja, ik heb ergens gelezen dat je Goldwinger rijdt. Hij zei, nou, ik heb ook een Goldwinger. Hij zei, ik weet niet hoe het met anderen is, maar ik denk dat ik je grootste fan ben. En mag ik je nieuwe boek komen halen? Nou, die man die kwam uit Hilversum. En die bleek een hoogleraar op een universiteit te zijn. Nou, die kwam 's ochtends en die is tot tegen de avond gebleven. En halverwege hield hij zijn sleutel op. Toen zegt hij van, Aad, ik heb deze motor 23 jaar. Niemand mag er naar kijken. Maar ik zou trots zijn als jij een rondje op zou rijden. Dus ik ben in mijn pak gehezen. Ik weer rondom Terneuzen gereden. Ja, ik vind dat geweldig. Wat ik wilde zeggen, Mark, dat is dat het bij mij allemaal moet gaan op de mond-to-mond reclame. Dat betekent dat de aantallen natuurlijk niet in de honderdduizenden lopen.
Nee.
Ik ben natuurlijk best wel trots op mijn aantallen als ik af en toe hoor hoe dat bij andere schrijvers is. Het is iets waar je onderling niet over zou mogen praten. Ik vind dat puur onzin. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar ja.
Wat maakt die blokkade? Kijk, je hoeft dat niet te beantwoorden. Maar wat voor aantallen praten we over? Wat is normaal in het self-publishing wereldje?
Nou, ze zeggen dus als jij begint met boeken schrijven. En er worden ook vrij veel boeken geschreven over... hoofdzakelijk door vrouwen. Ik bedoelde niks seksistisch mee, maar dat is gewoon een statistiekje. Zo van na een scheiding, of mijn kind heeft kanker, of dramatische boeken. En dan denk ik, ja, wie leest die nou? Ik bedoel, familieleden, vrienden, vriendinnen. En dan weten ze niet hoe het uitgegeven moet worden. Ze gaan een of andere drukkerij. Ze zeggen, nou, als je de 500 neemt, dan is het veel goedkoper. Dus er liggen nog 450 boeken op zolder. Er liggen daar weg te rot. Ik bedoel, ik ken vrij veel jonge schrijvers. En die zijn dolblij als ze de 100 gepasseerde betaalde boeken. Of luisteren, of EPUB, of wat dan ook. Passeren. En daar ontkom je natuurlijk niet aan. En het is dan net wat jij zegt. Daar is een stuk marketing voor nodig. En ik begrijp dat donders goed als geen ander. En ik heb het echt geprobeerd, hoor. Ik heb geprobeerd om op mijn simpele manier dan wat meer aandacht te krijgen op Facebook. Ik heb gebeld naar de redacties van De Wereld Draait Door en al die programma's. Nou, je krijgt geen antwoord. Je moet wat dat betreft zoveel geluk hebben in het leven. Maar ja, het is net wat jij zegt. De kwaliteit is geen garantie voor.
Nee, dat is zeker waar. Maar goed, daar praten we misschien later nog wel even over. Ik heb er natuurlijk allerlei ideeën over. Maar ik schrik wel van dat soort aantallen. Je weet het ergens wel, maar je hoort het nooit.
Ja, het is echt waar.
Maar dan beginnen de schrijven rond de 100 stuks en denken van jeetje, daar schijnt droog brood in te verdienen.
Nee, maar dat is, kijk, ik had toen ik begon met schrijven, toen dacht ik, het wordt een hobby. Ik ging even rond me heen kijken en ik denk, nou, het is een hobby, je geeft het zelf uit. Het is maar de vraag wat je er allemaal van krijgt. En ik denk van oké, ik heb voor mijn hobby heb ik €100 in de maand heb ik over. Zoiets ging ik, zo ging ik het dus bekijken. Nou, ik kan er ook niet van leven, maar ik heb wel goed beleg op mijn brood ervan. Laat ik het zo zeggen.
Ja, en dat vanuit een pensioensituatie, dat is natuurlijk ook...
Ik snap dat ik een bevoorrecht mens ben.
Ja, maar dat heb je ook zelf gecreëerd als ondernemer. Het is niet voor niks dat jij een bedrijf kon verkopen.
Ja, dat is waar.
Dus daar moet je gewoon de loftrompet over kunnen zingen.
Oké. Ja, nee. Kijk, weet je wat ook is, Mark? Die mensen die dan een boek schrijven over zichzelf of over iets anders, die hebben altijd ontzettend veel moeite met het tweede boek.
Oh ja.
Dat is altijd heel erg leuk. Kijk, ik heb een paar keer met Peter Buwalba staan praten. Hè? Mm-hmm. Die heeft toen, die was dus vorig jaar was die met. Met Avenue was hij helemaal het mannetje. En toen zegt hij van Aad, ik heb zoveel problemen met het tweede boek. Hij zegt van, want mijn eerste boek was natuurlijk heel goed ontvangen. Wat ik ervan vind, dat doet er even niet toe. En nu moet ik het tweede boek... Ik vind het een goed verhaal, maar als je de helft van de pagina's weghaalt, heb je een beter verhaal. Maar goed, dat is...
Helder.
Maar het is trouwens een vreselijk aardige, hele fijne man. Dat wou ik er ook even bij kwijt, want ik heb in deze wereld al wat nare mensen meegemaakt, maar hij is echt een hele uitzondering daarin. Maar ja, hij zegt, kijk, mijn tweede boek moet altijd beter zijn. Ja, en dat is gewoon heel erg moeilijk. Dus heel veel mensen die beginnen met schrijven, die hebben dus die eerste tik. Je weet niet hoe je moet beginnen. Ik zeg altijd gewoon, ga gewoon beginnen. Start Word Perfect of wat dan ook. En ga gewoon schrijven. Doe er nu toe wat. Ga niet nadenken over van, ik moet dit. Ik moet een programma gebruiken om te schrijven. Wat moet ik nou later met mijn boek doen? Hoe moet ik dat uitgeven? Weet ik voor wat dan ook. Je wordt allemaal afgeleid van de basis. En de basis is een mooi plot in je hoofd. En daarmee gaan schrijven. Ik bedoel, als je een 10 schrijvers vraagt hoe schrijven, kan je 10 verschillende antwoorden.
Ja.
Kijk, ik denk wel een half jaar na over een plot voordat ik schrijf. Dat zit dan zo in mijn hoofd. En ik beleef het zo dat ik bijna de mensen ruik waar ik over schrijf. Zo extreem is dat. Dat betekent dus dat ik heb nooit een writersblok. Dat weet ik zeker, want ik heb het plot zo in mijn hoofd zitten. Ik kan altijd schrijven, soms ligt een maand stil en alles nog wat. Ik heb hoogstens een plotblok. Dat heb ik dus wel. Nou, als ik een paar maanden dan aan het denken ben, denk ik nou die route. En dan, ja god, hoe moet dat nou verder? Alles nog wat. Nou, dat is dus mijn blok.
Ja.
En maar het opschrijven van, als het plot helemaal klaar is, dan is het opschrijven is in een maand of in 6 weken is dat gebeurd.
Ja.
Maar ja, nogmaals, we hadden het over die beginnende schrijvers. En ik zeg altijd zo, probeer het gewoon. Want het is zo ontzettend fijn het schrijven. Maak je niet druk om de rest. Zorg dat er eerst een verhaal komt. Neem daarna contact op. En niet omdat jij dat nou bent. Maar dat is altijd mijn makker geweest. Met iemand die weet hoe je iets in de markt zet. Hoe je dat kan profileren. Kijk naar alternatieve routes om iets te programmeren. Kijk bijvoorbeeld naar clusterbedrijven. Als Cluster Effect van Han. Niet omdat het mijn goede vriend is. Maar ik weet gewoon dat hij een heel eerlijk mens is die de zaken eerlijk neerzet. En daar kan iedere beginnende schrijver kan daar gewoon goed terecht. Dus dat is echt een punt. Maar ik bedoel, de mensen verdrinken dus in allerlei zaken eromheen waar je over nadenkt. En dan denk ik, gooi dat nou allemaal weg. Pak de hoofdmoot op. Ga achter je laptop zitten. En ga dat toetsenbord dus een stuk rammen. Heel erg simpel.
Want dat is veel erger geworden sinds de sociale media gekomen zijn. De concentratiespannen van mensen en de afleiding die er tegenwoordig nog meer is dan vroeger. Dat heeft allemaal in dat soort processen niet geholpen. Zelf heb ik ook zo een proces voor de boek. Ik ben nu met mijn derde boek bezig. En wat ik doe is, ik maak al het eerst het raamwerk. Gewoon in een Excel, letterlijk. Dan schrijf ik 15 ideeën voor de hoofdstukken op. Daarna schrap ik er een paar. En dan zijn het de juiste. En daarna ga ik per hoofdstuk... Ik schrijf natuurlijk non-fictie. Dat is wel heel anders dan fictie, hè, voor duidelijkheid. Ja. En dan ga ik echt per onderwerp... gewoon de onderwerpen die daar in het hoofdstuk voor moeten komen... kader je af. En daarna ga je steekwoorden opschrijven. En dan heb je gewoon een compleet spinnenweb, raamwerk, navigatie, hoe je het noemen wil, heb je al gemaakt. En daarna begin je pas met het schrijven zelf. En dan is het eigenlijk alleen maar een invaloefening.
Ja, wat ik zeg, ik heb een plot in mijn hoofd. dat heb jij gewoon in Excel gedaan met, ja, met een raamwerk.
Ja.
Ja, voor non-fictie is dat sowieso natuurlijk heel belangrijk. Al heel simpel, dat je bepaalde onderwerpen niet vergeet. Hè? Ja. Ik bedenk maar een dwarsstraat, wat je vergeet iets en je bent aan het schrijven. En dan is het moeilijk om dat achteraf weer in te voegen, want dan moet alles maar weer kloppen en maar weer lopen. Maar dat is inderdaad het punt. Maar als je voor het eerst gaat schrijven, begin je daar gewoon niet mee. Hè? Kijk, op de middelbare school wordt ook geleerd, je moet eerst een opstelling maken, voorwerk, binnenwerk, eindwerk, ja, gewoon gelul. Gaan zitten, rammen erin.
Ja.
En dan doe je misschien alles verkeerd. Maar wat je dan krijgt, dat is het plezier van het schrijven. Het plezier van het neerzetten en wat dan ook. En als dan je hele boek gereed is, dan kan je nog eens gaan nadenken over, klopt het wel? Is het dit? Hoe moet ik zus? Hoe moet ik zo? En alles en nog wat. Want als ik nu dus kijk, hè, naar mijn eerste twee boeken, die trouwens nog steeds het best lopen, hè, van allemaal. Dan zit ik te denken van, ik zou het nu zo anders schrijven. Maar ja, dat is ook je ontwikkeling als schrijver. Ik bedoel, wanneer zet je een protagonist zet je neer? Hoe beschrijf je die? Kijk, ik heb dus in een thriller, ik heb 3 thrillers geschreven, eigenlijk 4, over 2 hoofdpersonen die terugkwamen. En dat heeft voor- en nadelen, heb ik lang over nagedacht. Kijk, het punt is, op het moment dat jij 2 personen hebt neergezet en die komen in het volgende boek voor, je moet ze toch weer introduceren. Je moet toch weer laten zien wat de sterke en zwakke punten zijn. Omdat er mensen zijn die simpel het eerste boek daarvan niet hebben gelezen. Dat maakt het soms moeilijk en dat maakt het soms makkelijk. Ja.
Ja.
En altijd natuurlijk een beetje vermijden dat je te autobiografisch wordt. Hè? Want deze 2 mensen waar ik het nu over had, kijk, die ene, dat is natuurlijk de held en dat ben ik zelf. Dat is een oude sporter met een blessure. En ik heb een multimiljardair gemaakt. Dat is gewoon makkelijk met het schrijven. Waarom? Kijk, als hij in Australië moet, stapt hij in zijn privévliegtuig en vliegt er naartoe. Dat was gewoon om het verhaal wat simpeler te houden en alles nog wat. Maar ja, het was een geweldige man. Maar er moeten af en toe natuurlijk ook wel eens keiharde beslissingen genomen worden. Ik denk, ja, dat kan niet bij hem ook erbij. Dat zou zo ontzettend onnatuurlijk, onlogisch zijn. Dus ik heb een vriend geïntroduceerd, een van de ex-commando. En die zegt, een kinderverkrachter, die schiet je gewoon een kogel in zijn kop. Want wat heeft de maatschappij en een kinderverkrachter? Snap je? Dus die is
dan moet ik een beetje denken aan Dexter, weet je wel?
Ja. Nou, dat, precies, Dexter is niet mijn voorbeeld geweest.
Nee, dat begrijp ik maar.
Zoiets inderdaad wel. Hè? Dus, ja. En dat is natuurlijk, als je eens weet, Mark, hoeveel mailtjes ik krijg van, komt er een vervolg op dit, komt er een vervolg op dat, of wanneer komen Rick en Berg weer, dat zijn dus die 2 komen weer terug.
Ja.
Nou, en ik heb dat later eens in een boek wat over een tv-programma ging, ik heb aan een tv-programma eens meegedaan. Dat was geweldig leuk. Daar heb ik een boek over geschreven. Daar heb ik ze weer even in terug laten komen.
Okay.
Dus, ja, dat was
een soort cameo.
Ja. Maar dat was wel grappig. Ja.
Ja. Hey, en heb jij iets wat je nog wil bereiken met het schrijven van je boek? Is je van, nou, als ik daar ooit kom, dan gaat de lof, dan ga ik zingen en springen en dansen, alles.
Ja, wat ik dolgraag zou willen, los van het feit natuurlijk wat meer bekendheid en uitnodigingen en wat dan ook, want het is goed voor mijn ego, weet je, zeg gat.
Ja, moet je blijven strelen.
Zou ik het fantastisch vinden als ik eens gebeld werd door de uitgeverij Big Balloon, die de Perry Rodan reeks uitgeeft. Ik heb die vroeger gelezen, dat is een science fiction serie. Wat al 30 jaar loopt, is in Duitsland begonnen.
Okay.
Ik heb zelf een 400-500 delen daarvan. Daar worden ook vrij veel gastschrijvers uitgenodigd om eens een deel te schrijven. Dat zou ik geweldig vinden als ze zoiets zouden hebben van, wil jij deel 863 schrijven over de vernietiging van de maan? Nee, ik bedoel maar een dwarsstraat. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Dat zou ik dolgraag willen bereiken. En met natuurlijk Ja, wat ik al zei, hè, wat meer bekendheid en nog meer boeken verkopen. Of althans, ik zeg niet boeken verkopen, ik zeg altijd betalende lezers. Want je kan dat tegenwoordig, kan je niet meer spreken over boeken.
Nee,
maar kijk,
nee,
iedereen die zorgt dat ik een vergoeding krijg voor een verhaal, vind ik eigenlijk een betalende lezer.
Ja.
En dat vind ik dus eigenlijk een item. Want daar hebben we het ook nog niet over gehad, Mark. Maar ik hou alles dus bij in een Excel-sheet. Maar ik heb dus 97%, nee, anders zeggen, 3% fysiek. En 97% e-pub, luisterboek en dus zeg maar eigenlijk digitaal.
Dat is wel echt een groot...
Dat is een gigantisch, weet je. Iedereen weet dat en niemand praat erover. Maar het is echt zo. En vroeger, want toen ik nog mijn laatste jaar werkte, toen ging ik met de trein naar Den Haag, liep ik altijd de trein door en iedereen die dus met een e-reader zat, nou, die kreeg mijn kaartje en ik vroeg, ja, over marketing gesproken.
Ja, dat is een goeie, dat is een leuke.
Ja, en toen vroeg ik eraan van, als u een e-pub zou kopen, wat heeft u er dan voor over? Hè? Want daar zat ik dus erg mee, met welke bedragen. Hè? En nou, toen zei iedereen, nou ja, €5 bijvoorbeeld. Ja, dus al mijn e-pubs die gingen voor €4,95 de deur uit.
Ja, maar ook dat model is alweer achterhaald. Want met boeken gebeurt nu hetzelfde als met de luisterboeken. We gaan naar de streamers nu. Doe mij maar gewoon een abonnement en dan kan ik aan van alles beginnen.
Juist. Ja.
En dat is goed.
Ja.
Dat is toch waar het steeds meer naartoe gaat. Maar fysiek, kijk, als je kijkt naar, weet ik veel, de bekende boeken van de auteurs, Gebhard, weet ik veel wat, iedereen kent, zeg maar. Daar liggen die cijfers toch heel anders nog steeds, qua fysieke boeken, dat die veel meer
verkocht worden? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat lijkt mij ook. Ik bedoel, van normaal kijk, als Matthijs van Nieuwkerk zijn boek ophoudt, dan denk ik dat er meer fysieke boeken worden verkocht, inderdaad.
Ja.
Dat geloof ik wel. Maar ik vind het heel triest voor de boekhandels die er zijn. Er is een hele mooie boekhandel in Middelburg, heet de Drukkerij. Maar ja, daar zit ook al een restaurant bij. Die moeten ook van alles doen om het nog een beetje leefbaar te houden.
Ja.
En hier in Terneuzen is één boekhandel en ik zit me af te vragen hoe lang die eigenlijk nog bestaat. Er is net een andere, die is ook failliet gegaan. Dus
we hadden het in het voorgesprek over winkelen, maar het winkelen wordt voor mannen zoals ons natuurlijk minder leuk. Vroeger ging ik maar rondje naar de elektronicazaak, naar de cd- en dvd-winkel.
Ja.
In Utrecht ging ik naar de verzamelaarsbeurs voor dat soort dingen. En de boekenwinkel, maar er is niks meer over voor ons.
We zouden heel goed samen kunnen gewinkelen, Mark. Want ik heb precies dezelfde iets, weet je. En dan mogen de vrouwen keurig naar H&M en naar Miss Etam en naar CNA. En dan daarna bellen we ze op en dan gaan we met z'n vieren gaan we lekker koffie drinken. Nou, dat is dus een gezellig
middag. Ik zal eerst even zorgen dat ik weer een partner heb dan en dan bel ik je wel.
Dat is waar, ja. Maar ach, ja, mag.
Ongelooflijk. Nee, maar goed, dat is, winkelen is gewoon niet interessant meer tegenwoordig wat dat betreft.
Nee.
Maar de hele functie van centra verandert ook. Maar daar moeten we niet al te diep op ingaan hier natuurlijk. We zijn lekker met je boeken bezig. Je hebt er heel veel geschreven. En je geeft net aan van die eerste twee verkopen nog steeds het beste. Maar heb je een idee waarom dat in zit? Want dat is toch wel opvallend.
Nee. Totaal absoluut geen idee. Ik heb, je zit natuurlijk te denken, zou het de cover zijn? Ik had een boek, Chantage heette dat. En het eind speelde zich af in Saoedi-Arabië. En ik had dus als cover, gewoon een woestijn. Nou, het boek deed helemaal niks.
Nee.
Werkelijk niet. Dus even met Han overlegd. En toen heb ik dus, laten we het maar even precies noemen zoals mannen het onderling zeggen, gewoon een lekker wijf voor op de voorpagina gezet. Kijk, en in ieder boek van mij komt wel een bedscène in voor. Dus het is altijd goed. En niet te geloven, het loopt als een tierenlier nou. He, dus
zij al je koffers veranderen?
Het feit, ja. Nou ja, ik zal je eerlijk zeggen, van, Als je dus een paar van die koffers zie je, de erfzonde.
Ja, die zal ook wel goed lopen als ik het zo zie. Dat is ook een mooie erfzonde, dame.
De erfzonde, dat is mijn volgende boek. Dus de derde op de lijst die goed verkocht wordt. Ja, want vroeger was ik nog bezig om zelf koffers te maken. En denk, ja, joh, weet je, ik ben er helemaal niet goed in. Hè, in grafisch en weet ik van wat dan ook. Dus wat doe ik? Ik ga gewoon naar een site met rechtenvrije foto's. Dan moet je wel eventjes goed voor oppassen. En ja, dan klik ik aan woman. Dat betekent vrouw. Ja. Nou, en dan, dan vliegen ze om je oren en dan pak ik er gewoon eentje. En met die science fiction boeken ook. Ik haal daar gewoon. Ik heb voor die ene heb ik een plaat genomen van iemand die had die gemaakt, die inmiddels overleden was. En ik heb van zijn weduwe toestemming gekregen om dus die plaat te gebruiken. Dus ja, ik ben er wel erg nauwkeurig in, erg voorzichtig in, hoor, in dat hele gedoe.
Maar als je kijkt naar de covers van De Verborgen Waarheid en De Verloren Kolonie, dat zijn science fiction thrillerboeken natuurlijk. Dat zijn allebei best, in een podcast moet ik het omschrijven. We zien eigenlijk gewoon de wereld van ver af in het ene geval, met een beetje met de sterren en zo. En in het tweede geval zien we een planeet met een ring eromheen. En een berglandschap. Dat zijn best wel generieke covers. Waarvan, als jij het zo uitlegt aan mij, dan zou ik denken van ja, die zullen dan waarschijnlijk wel minder lopen.
Ja, ik snap wat je wil. Maar die boeken die lopen goed. En maar ja, eigenlijk. Is het met die boeken, met die covers eigenlijk heel simpel geweest. Ik vind ze zelf mooi. En dat is een ongelooflijk verkeerd marketingtechnisch uitgangspunt. Nee, dat is zelfs met websites. De websitebouwer maakt een website die hij mooi vindt. Nou, dat is ontzettend verkeerd. Dus, maar het probleem is dat ik niet goed weet, want ik heb zelf behoorlijk veel science fiction boeken. En ik vind al die covers eigenlijk weinig zeggend. En dat is het probleem. Je kan van een thriller veel makkelijker, en zeker van een erotisch boek, is het helemaal eenvoudig om dat te doen. Ja. Maar de cover van een science fiction boek vind ik moeizaam om dat te maken.
Ja, dus vooral als er alleen een boek is en verder geen visuele dingen. Kijk eens, als ik naar de covers van de Star Wars boeken kijk, ja, dat zitten altijd bekende dingen op. Maar dat komt gewoon omdat er ook gewoon heel veel beeldmateriaal is natuurlijk.
Ja.
Appels en peren vergelijken wat dat betreft.
Ja, ja. Dat is zo. Ja. Nou ja, goed, maar zo bijvoorbeeld, want ik dacht van ja, met mijn boek, nou, Het Geheim van de Rode Planeet, dan denk ik van ja, ik weet ook niet precies wat ik met die cover moet doen. Het is heel simpel, 20 kilometer onder het oppervlakte zit een eeuwenoude centrale, die dus de aarde in de gaten houdt. En die heeft vroeger daar leven gezaaid. En die vindt dat het niet goed gaat. En die gaat de hele aarde dus ontvolken. Daar staan ze dus op het punt van. Hè, dus dan denk ik van, moet ik nou iets van zo'n centrale erin zetten? Of moet ik iets van, ja, van, ik weet het niet, Mark. Ik vind het vreselijk moeilijk om dat te doen.
Ik zou dat simpelweg bij een specialist neerleggen. En het aan die persoon overlaten. En in het geval van boeken die nu wat minder goed lopen, daar zou ik gewoon een cover update sowieso doen. Ik heb dat laatst nog op tv gezien bij, hoe heet die nou ook alweer? Een bekende auteur. Die een vrouw had die kanker had ook. En daar een boek over geschreven had. Ja, dat is toch ook wat.
Ja, misschien houden we er nog op.
Nou ja, ook dan ook een auteur. En die gaf zelf ook aan van, nou, dit boek heb ik al jaren. En nu introduceren we een nieuwe cover. En die legt ook uit, waarom doen we dat nou? Nou, eigenlijk heel simpel. Omdat door een nieuwe cover word je opnieuw getriggerd om ernaar te kijken. En dat zie je ook op streamingdiensten. Heb je een bepaalde film of een serie van iets. En dan heb je die wel of niet al gezien. Maakt even niet uit. Maar later zie je een andere afbeelding voorbij komen in het overzicht. En dan denk je, hey, dat ken ik niet. Interessant. Daar moet ik misschien een keer wat mee. Maar dan blijkt het gewoon van dezelfde serie te zijn. of van dezelfde film. He, dus, maar het trekt gewoon opnieuw de aandacht. Zeker bij bestaande boeken kan het vervangen van de cover. Ja, dat is gewoon eigenlijk een super simpele marketing truc om er opnieuw aandacht voor te krijgen.
Ja.
En de aantallen verkopen opnieuw te stuwen. Dus ik zou dat zeker bij een paar boeken even gaan testen of zo.
Ja, nee, zeker. Maar ja, goed, ik heb dat dus bij Chantage gedaan. En het is absoluut zo. Je hebt absoluut gelijk. Er komt ook nog eens bij kijken dat het vormen van beeld, hè, van zicht via de ogen. Dat heb ik eens gelezen, dat kost de hersens 75% op dat moment.
Okay.
Dus er wordt direct iets gemaakt, er wordt iets ingeplant in je hoofd, maar je denkt er nog niet zozeer bij na. Mm-hmm. Dus wat jij dan zegt van je ervaart het als heel iets nieuws, dat is gewoon absoluut een feit. Dat is puur fysiologisch en is dat een feit. Dus dat zou er inderdaad voor pleiten. Ja, absoluut.
Ja. Hey, als we dan toch in de promotiemodus zitten, waarom moeten mensen jouw boeken lezen?
Omdat zij, de schrijver, heel arrogant, ik zelf blij ben met mijn eigen boeken. En zelfs degene die in de proeflezers... Want ik heb dus proeflezers die niet van thrillers houden, proeflezers die niet van science fiction houden, maar ik wil dat ze allemaal lezen. Mm-hmm. En dat ook degene die dus zeggen van thriller is mijn afdeling niet, maar toch vond ik dit een fijn boek om te lezen. Dus ik denk dat de mensen heel veel plezier beleven aan het lezen van mijn boeken.
Ja.
En ik geef ze dus ook een kijkje in mijn eigen gedachtenwereld, of ze dat leuk vinden of niet, maar dat kan soms wel eens. Ik vind dat altijd erg leuk als ik een boek lees. En ik zie op de een of andere manier iets terug van de ideeën en de gedachten van een schrijver. Ja.
Ja, maar is het niet ook zo dat schrijvers ook altijd wel inspiratie bij elkaar vandaan halen?
Nou, schrijvers zijn... kijk, jij bent natuurlijk ook een schrijver. Je bent in je derde boek bezig. Maar ik kan je... laat ik zo zeggen... Kijk, Han is mijn beste vriend. Die is dus eigenlijk ook zelf schrijver. Die heeft vooral 15, 16 boeken geschreven. Maar ik kan je vertellen dat de doorsnee schrijver en schrijfster nou niet bepaald de meest aimabele mensen zijn. Zeker onderling niet.
Okay.
En dan druk ik me nog eventjes heel voorzichtig uit.
Dus is niet de filosofie schrijvers onderling, laten we elkaar
allemaal
helpen. En de wereld is rijk en we kunnen allemaal hiervan profiteren. Maar iedereen is bang voor concurrentie dus.
Iedereen is bang voor concurrentie.
Jammer.
Iedereen zit die heeft meer dan 10.000 boeken. Oh, die heeft er meer dan 20.000.
Ja, kortom, schrijvers helpen elkaar bepaald niet. Dat is eigenlijk wel jammer. Ik hoop dat met toekomstige generaties gaat veranderen. Ik geloof heel erg in die filosofie van de wereld is... er is abundance, zeg maar. Er is overvloed. En er is genoeg te halen voor iedereen.
Daar ben ik het helemaal mee eens en ik sta ook open voor alles en iedereen. En iedereen mag bij mij dingen vragen en ik help iedereen. Dat maakt mij totaal helemaal niks uit. En ik vind zelf de jaloezie en afgunst vind ik de meest verschrikkelijke zaken die er zijn in een menselijk bestaan. Hè, daar ontstaan oorlogen door al zulke soort dingen. En ik kan alleen maar zeggen van dat ik blij ben met wat mensen kunnen, wat mensen doen. En dat ik het gewoon leuk vind om dus te helpen en kennis te verstrekken. Ja,
ja, nou ja, dat lijkt me ook een veel relaxtere manier van leven, eerlijk gezegd.
Absoluut. Nee, dat is het zeker. Ja hoor.
Goed, daar kunnen we uren over lullen, maar dat gaan we niet doen. Nog een paar kleine vragen, dan ronden we hem af, zo na een uur ongeveer. Kun jij ook goed tegen kritiek? Want het zal toch niet zo zijn dat alle recensies die je krijgt lovend zijn?
Nee, ik kan totaal niet tegen kritiek. Dat weet ik zelf maar al te goed. En ik heb ook verschrikkelijk veel moeite met samenwerken bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Als je al doe je iets met z'n tweeën en iemand zegt wat nee. Dat weet ik van mezelf. En dat vind ik dus prettig met schrijven. Kijk, Ik heb het plot in mijn hoofd en afhankelijk van hoe mijn stemming is, kan het links of rechts omgaan. Als ik een goede bui heb, denk ik, goh, wie zal ik nu eens met wie in bed laten kruipen? Of als het niet goed is, dan paf, krijgt hij een kogel door zijn kop. Dat is het mooie. Je bent gewoon God in je eigen wereldje. Dus dat is zo. Ik kan ook niet begrijpen dat er dus duo's zijn die een boek kunnen schrijven. Bijvoorbeeld Nicky French. Ik zou dat absoluut niet kunnen.
Nee, ja, maar dat vind ik juist iets heel moois. En om iets om je over te verwonderen. Want dat laat zien hoe er verschillende soorten mensen zijn. En hoe er verschillende routes zijn om tot iets te komen. En ja. Kijk, ik heb het zelf net zo'n beetje meer als jij. Dus laat mij maar lekker mijn eigen gang gaan. Maar goed, ik ben ook enigszins kind, dus dat is zo vanaf de paplepel ingegoten. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal anders ervaren en op een andere manier tot een heel mooi resultaat komen. En mooi toch?
Ja, dat is absoluut zo. En kijk, ik hou van mensen. Ik vind het fantastisch om met mensen om te gaan en te horen hoe mensen over dingen denken en hoe mensen dingen doen, hoe mensen dingen bereiken. Ik sta er echt helemaal open voor. Maar ik weet ook inderdaad, en daar hoeven we nou verder niet op in te gaan. Ik weet ook donders goed hoe dat allemaal ontstaan is, hoor, dat ik geen kritiek kan verdragen. Maar ik prijs mij gelukkig dat ik relatief heel weinig negatieve reacties krijg. Ik krijg gelukkig bijna alleen maar positieve. Maar ze zijn er inderdaad wel. En meestal is het dan zoiets van, ja, god, er staan toch wel wat spelfouten in. Ja, ja. Die er altijd in blijven bestaan. Dat is echt de gruwel, dat wil je gewoon niet weten, maar dat zou je ook wel begrijpen.
Ik heb van mijn eerste boek heb ik nog een correctieboek in de kast staan. Ik geloof dat er inmiddels meer dan 30 dingen in staan. Maar ik heb dat boek uiteindelijk uitverkocht. We hadden een druk van 2000 gemaakt. En daarna heb ik hem ook nog als e-book verspreid en als luisterboek natuurlijk. Om even die aantallen ook trouwens nog even terug te halen. Want daarom schrok ik zo van die iets meer dan 100. Ik dacht van, hoezo dan? Ik ben dan zo heel commercieel daarin geweest. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb het samen met andere mensen geschreven. Hè? Dus die auteurs kochten zelf ook en die verkochten ook in hun kringen. Dat scheelt al een berg. Maar ik ben in die tijd, dat was in 2014, ben ik gewoon lezingen gaan geven. En dan vroeg ik geen vergoeding voor. Maar als er 50 mensen ingepland waren, dan kochten ze daar gewoon 50 keer het boek. Klaar. En die deelden ze uit.
Ja, dat snap ik. Hoe ben je dan bij die lezing gekomen? Heb je gewoon zo'n club gebeld en gezegd van, dag, ik ben Mark en ik kan een lezing geven? Kijk, dat is mijn probleem. Hè? Ik kan ook best wel, ik kan goed lullen, dat weet ik van mezelf. Maar ik wil ook best wel een lezing geven over mijn vak, over hoe of wat en zo. Maar ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat is mijn makker.
Ik moest even graven in mijn geheugen, maar volgens mij is dat destijds, heb ik gewoon ondernemersclubs en netwerkclubs die er dan waren in de regio benaderd. Van, heb je binnenkort nog een bijeenkomst en zou je dit leuk vinden? Ik praat over het onderwerp e-commerce en dat is actueel. En is voor jullie leden misschien interessant. Zo'n soort benadering zal het geweest zijn, denk ik.
Het is ook gewoon een kwestie
van de aantallen. Je moet gewoon, als er in Nederland 500 clubs zijn, dan moet je ze allemaal aanschrijven.
Ja.
En dan zullen er vast wel 10 zijn die het leuk vinden.
Ja, dus absoluut.
Ik ook van het marketen van je boek kost eigenlijk 80% van alle tijd. Het schrijven is maar 20%. Doen de meeste schrijvers gewoon niet. Punt.
Ik moet, en nogmaals, ik ben er ook een van die dat niet doet. En ik ben er ook een van die zegt van, je hebt volkomen gelijk. Dat is inderdaad, mijn makker. Maar het staat wel netjes op mijn website, hoor, dat ik lezingen geef. Dus ik heb het wel opgezet.
Deze mensen zijn mensen uitgenodigd. En deze podcast, Aad, is natuurlijk technisch gezien ook gewoon een mooie promotie.
Absoluut.
Zo simpel moet je dat dan ook maar weer zien. Hey, laten we afsluiten met iets positiefs. Wat is de leukste, want je hebt er al een paar verteld, misschien heb je er nog eentje over. Wat is de leukste reactie die je ooit hebt gekregen op een van je boeken?
De leukste reactie was dat er een man een mail schreef en die zei van, ik kreeg, en dat was het Concilie van Zeven, ik vind het trouwens mijn mooiste verhaal, dat is mijn tweede boek, kreeg ik cadeau van mijn vrouw. Ik ging naar een presentatie in Amerika. Ik ben in het vliegtuig begonnen met het lezen van je boek, omdat ik me verveelde. De hele presentatie is aan mij voorbij gegaan. En ik zit alleen maar te denken wat daar beschreven is. Ah, en dat vond ik toch wel een hele leuke, want het gaat namelijk, dat is ook iets voor deze tijd, over een virusuitbraak. Hè?
Ja, je was je tijd erg ver vooruit.
Ja. Kijk, en waar het om ging, dat is, ik wil dus dat de mensen wat intelligenter worden, zodat ze wat minder beïnvloedbaar worden. Dus dat virus, dat maakte dus alle mensen met een lager IQ in de wereld onvruchtbaar.
Oh, nou, dat is wel heftig. Kijk,
ik wilde ze eerst laten sterven, maar toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk een beetje te gek. Weet je wat, maken ze gewoon onvruchtbaar. En heel langzaam wordt de wereld toch, denk ik dan, wat intelligenter en meer van die naar. Ja, dat was...
Heftige selectieprocedure.
Ja, dat was ook een pittige. Die man heeft later nog eens een mail geschreven van, er zou toch nog een vervolg komen? En ja. Maar dat is dus ongeveer een reactie die leek op die van die Belgische vrouw die er een nachtrust kwijt was. Maar deze man die heeft dus de hele presentatie is. Hij zegt, ik heb alleen maar zitten denken aan dat verhaal van het concilie. Ik vind het ook mijn beste verhaal.
Heel bijzonder. Nou, hartstikke mooi. Mensen, ga dat boek allemaal lezen of luisteren, want dat kan natuurlijk allebei. En via alle beschikbare kanalen, hè, de EPUB kanalen, de luisterboeken, downloaders, de streamers, verzin het allemaal maar. En ik denk dat naar de site van Aad zelf moet gaan om een fysiek exemplaar te vinden, denk ik tegenwoordig, of niet?
Ja, dus ja, die kunnen gewoon via me en dan krijgen ze het gesigneerd natuurlijk en dan wordt het keurig toegestuurd.
Als je dat wilt, hè?
Ja.
Hey, dankjewel Aad. Ik vond het een heel mooi gesprek. Tof om met jou deze nieuwe serie podcast te kunnen aftrappen. Boekenreden. Er gaan er nog vele volgen. Dus dankjewel. Okay,
graag gedaan, Mark. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. En ook heel leuk dat jij goed op de vragen inging. Ja, was echt, of op de antwoorden inging natuurlijk. Ja, was heel leuk. Dankjewel.
Ja, ook bedankt.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Tot de volgende keer allemaal. Dan zijn we er gewoon weer met Boekenreden.